We waren in de Oud-Testamentische geschiedenis en in het bijzonder waren wij bij de vloed van Noach, waarna het verhaal dus min of meer opnieuw begint met één stamvader van de gehele mensheid. En sindsdien wordt de mensheid inderdaad verdeeld, of werd de mensheid inderdaad verdeeld in de diverse volkeren. Er werd ook hun taal verdeeld. Misschien moet ik u dat ook eens vertellen. Over de oorsprong van onze talen, van onze, de woorden in onze taal. U weet, je hebt een gewoon woordenboek, om zo te zeggen. En, maar er bestaan ook zogenaamde etymologische woordenboeken. Want etymologie is de wetenschap, vooruit, die zich bezighoudt met de oorsprong van onze woorden, waar ze vandaan komen en eventuele verwantschap van woorden in de verschillende talen. U weet, heel wat woorden in het Nederlands lijken toch verbazend veel op al die Duitse woorden die we tegenkomen. En inderdaad, die schijnen gemeenschappelijke oorsprong te hebben. En ze zijn verschillend geworden omdat men het hier en daar verschillend uitspreekt, afhankelijk van de fysionomie, van de structuur van, de, van het gebit. En de, nee, dat is serieus, ja. Ja, iemand met een hazenlip heeft toch moeite met het uitspreken van een S, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, het heeft allemaal invloed. Heeft ook iets van doen met het volkskarakter. Daarom spreken die Duitsers alles zo hard uit met die harde medeklinkers. En daarom zijn die Amerikanen die wat losser in het vel steken, die hebben van die hele zachte medeklinkers, die schieten eroverheen. En je hebt zelfs talen van nog zachtere mensen kennelijk, die hebben helemaal haast bijna geen medeklinkers. Ik kan het helaas niet nadoen, tot mijn spijt. Maar heb je wel eens Hawaïaans horen zingen? En dan bedoel ik niet de Kilimahawaiians met het paardenhoofdstel aan de muur. Die bedoel ik dat niet. Maar, weet je veel wat. De medic... Kijk, ze doet het nog eens. Ja, maar die is van Eind de Gooien, geloof ik. Zoals ook het goudgele strand van Ameland. Maar de, goed, dat is weer een ander repertoire. Maar de uitspraak hangt af van... In het Hebreeuws zeggen ze dat ook trouwens. Ze zeggen, je schrijft alleen mee de klinkers... en de klinkers mag je er zelf bij bedenken... en die zijn voor iedereen verschillend. En dan ben ik weer bij My Fair Lady trouwens terecht. En Pygmalion. En, maar goed, maar wat ik u wilde vertellen is dit. Dat die... Misschien heb ik u dat wel eens verteld, maar ik heb ooit nog eens een keer, toen ik nog jong was en rijk, heb ik nog eens een dik boek gekocht over de etymologie van het Nederlandse woord. Het zag er heel interessant uit. Het bleek dat de bladzijden maar half bedrukt waren en bovendien in een zeer groot corpus, heet dat, een zeer groot lettertype. Dus er stonden maar heel weinig letters op die bladzijden. Het was een imposant boek, nog steeds in mijn kast, maar er staat heel weinig in. En over het algemeen staat erin, dat weten wij niet, waar het vandaan komt. Misschien dit, misschien dat. En de meeste woorden die ik opgezocht heb, stonden er überhaupt niet in. Waar komen ze vandaan? En ik ben pas enige jaren geleden, nou ja, het is alweer een paar jaar geleden, erachter gekomen dat er iemand is en die zegt, nee, natuurlijk staat dat er niet in, want die woorden komen uit het Hebreeuws. En dat wil men niet weten. En kijk uw woordenboek maar naar je Hebreeuws, je Nederlands etymologisch woordenboek. Er wordt nooit verwezen naar dat het komt uit het Hebreeuws. Wel dat het komt eventueel uit het Jiddisch. Maar dan heb je toevallig het Bargoens woordenboek te pakken. En dan wordt verwezen naar Jiddisch en dat komt dan weer via Duits. Via mengsel met Duits komt dat uit Hebreeuws of wat er vandoor moet gaan. Maar de Hebreeuwse oorsprong van onze talen wordt niet erkend en daarom etymologie is een onderontwikkeld vakgebied. Blijkbaar. De voornaam van de man weet ik niet. Zijn achternaam is Mozesson. Mozes, zoals je dat in het Nederlands schrijft. En dan O-N erachter, Mozesson. De voornaam ben ik kwijt. Misschien wel Isaac of zoiets. Is dat Isaac? Ja. Dat is een eigenzinnige Amerikaanse Jood. Orthodox bovendien. En die houdt zich hiermee bezig met de oorsprong der talen. En dat is verbijsterend. Dat is werkelijk waar. Dat is verbijsterend. Want die demonstreert systematisch dat alle talen een gemeenschappelijke oorsprong hebben in het Hebreeuws. Hoewel hij gewoonlijk zegt, samen met het Hebreeuws hebben alle talen hun oorsprong in een taal van voor het Hebreeuws. En hij noemt die taal dan Edenitisch. De taal uit de Hof van Eden. Maar hij gelooft wis en waarachtig in de spraakverwarring in Babel. En het demonstreert hoe die verwarring heeft plaatsgevonden. In het algemeen door verwisseling van letters. Dat zijn gewoonlijk dan medeklinkers. En een van de eigenaardigheden van het oude Hebreeuws is dat elke letter zijn betekenis heeft. En waar letters cijfers voorstellen, heeft dus ook elk cijfer, elk getal, zijn betekenis. Dat is de. Eigenlijk is dat de theorie, in de praktijk ligt het ingewikkelder. Maar dit is wel de oorsprong. En als letters in zichzelf een betekenis hebben, betekent het ook dat een combinatie van letters een bepaalde betekenis meeneemt of oproept of hoe je dat maar zeggen moet, vastlegt. En dat in het algemeen zonder dat de volgorde van de letters van het woord daar een rol in speelt. Gewoonlijk niet. De man heeft ooit boeken geproduceerd, uitgaande van Engelse taal overigens, want ja, het is een Amerikaan. En helaas is hij daarmee gestopt. Dat wil zeggen, dat wordt niet herdrukt of uitgebreid. Maar het schijnt, dat weet ik niet, ik heb het nooit echt kunnen vinden. Het schijnt dat het nog steeds uitgebreid wordt, maar dat het te vinden is op internet. Dus als je er echt in geïnteresseerd bent, de filologen onder u, dan moet u dat maar eens nazoeken. Maar het is echt verbijsterend. En ik heb nog nooit een serieuze bestrijding gehoord van de hele theorie. De man heeft trouwens meerdere boeken geschreven, ook over de aard van het Hebreeuws, de constructie daarvan, de aard van de letters en hun betekenissen enzovoorts. Een van zijn boeken heet The Origin of Speeches. Als variant op Origin of Species van Darwin. The Origin of Speeches van talen enzovoorts. Maar goed, als hij die naam Mozesson gevonden hebt, vindt hij het wel verder. Er steekt dan weer een organisatie achter, Edenitisch Genootschap of zoiets enzovoorts. Maar er wordt dus wel degelijk onderzoek naar gedaan. En laat u niks wijsmaken door alle etymologen met hun verhalen van onwetendheid. Het komt inderdaad uit de Hebreeuws. Het is duidelijk dat alles een gemeenschappelijke oorsprong heeft. Heb u dit nog? Nou goed, moet ik daar nog meer over zeggen? Denk het niet. En anders vraagt u er maar eens naar hoe dat dan zit. Nee, er schieten me dan voorbeelden te binnen van hoe dat werkt. Maar ja, dan kan ik wel aan de gang blijven. En dat is van anekdote naar anekdote, van woord naar woord, en hoe de woorden hun parallellen hebben in andere talen, en hoe soms de letters omgekeerd worden, verwisseld worden, of vervangen worden door een equivalente letter, dat gebeurt ook nog, waarbij M'en en N'en verwisseld worden en L'en en R'en verwisseld worden, omdat dat nou eenmaal in de taal gebeurt. Maar het is allemaal terug te volgen naar één en dezelfde oorsprong. Als je nou een argument wil hebben voor de gemeenschappelijke oorsprong van heel de mensheid, uit één stamvader bedoel ik maar, dan vind je dit dus terug, vind je dat geprojecteerd in de gemeenschappelijke oorsprong van alle talen ter wereld. En het is dus eigenlijk een gebied, daar kan nog op gepromoveerd worden als je het mij vraagt. Maar ik denk dat het moeilijk wordt, omdat het in strijd is natuurlijk met heel wat gangbare takken van wetenschap. Logischerwijze. Maar het bevestigt wel de Bijbel. Hoe dat ook, mijn moeder leerde mij dit soort dingen trouwens al. Nou, leerde is overdreven. Maar die had het daar ook wel eens over. Die wist daar ook niet van hoe het was. Maar die vertelde dan wel dus in haar Hebreeuwse lessen, want die kreeg ze nog op gymnasium, van een rabbi in Rotterdam. En die vertelde dan wel hoe dat zat. En dat inderdaad letters hun eigen betekenis hebben. En dat er structuur in zo'n taal zit. Een of andere logische opbouw. Maar hoe het precies zat, heeft ze me nooit kunnen vertellen. Later heb ik het haar verteld. Alsnog. Maar goed, het is dus niet echt nieuw, maar het is nu enigszins toegankelijker geworden, mede via internet dan, en de makkelijke manier waarop dingen gepubliceerd kunnen worden. Er gaat geen week voorbij of ik raadpleeg zijn werken, die van Mozeson, met betrekking totaal. Wat betekent het woord eigenlijk en waar komt het nog meer voor? Hoe steekt het in elkaar? Welke toepassingen krijgt het? Enzovoort. Bijster interessant, vind ik. Maar goed, alles dus terug te leiden tot het gebabbel van Babel. Ja. Babel wordt trouwens volgens de Bijbel opgevat en volgens de Joden, volgens het Hebreeuws opgevat als verwarring. Het neemt niet weg dat Bab-el vertaald wordt los van het specifiek Bijbelse context, wordt Babel opgevat als Bab-el. Dat is dan de poort, de tempel, het paleis van El. Of van Bel, want die wordt dan geacht een Babylonische godheid te zijn. Maar Bab-el kun je net zo goed vertalen als poort of paleis of tempel van Elohim, van God namelijk. Hebben jullie dat nog? Alleen dat is niet God de schepper van de hemel en aarde. Want de God van Babel, dat is de duivel. Volgens Jesaja 14 in elk geval. En anders wel via Openbaring 17, 18 enzovoorts. Die God deze eeuw, de overste deze wereld. En zo verder. Maar goed, vanuit Babel krijgen we dan de ontwikkeling in de praktijk van volkeren. Want hoe dat ook zij, in Genesis 9, ik probeer het even snel te zeggen. In Genesis 9 zijn wij terecht na de vloed van Noach. Daar is Noach met zijn familie overgebleven. En met Noach wordt een verbond gesloten, zo heet dat. Het Noachitisch verbond, dat staat boven Genesis 9 trouwens. Gods verbond met Noach. En een van de uitspraken daarin is die van vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Waarbij dus officieel de mens wordt aangesteld als rechter over de mens. En dit is fundamenteel de instelling van de menselijke overheid. Nou viel er nog niks te regeren, want je had nog maar 8 personen. Zodat de uitwerking van deze instelling van het menselijk bestuur, ik gebruik toch maar gewoon de tamelijk klassieke termen. Waarom zouden we er wat anders voor bedenken, toch? Doe maar gewoon. Maar deze instelling van het menselijk bestuur, dat is vrij vroeg. Maar het zal nog wat tijd nemen voordat in werking zou kunnen treden. Namelijk nadat de mensheid zich voldoende ontwikkeld had enzovoort. En bovendien nadat de mensheid daadwerkelijk zich verdeeld was geworden in volkeren. Dat gebeurde overigens tamelijk snel daarna. Namelijk 130 jaar later. Die is iets moeilijker om het uit te rekenen. Maar het volgt uit de geslachtslijst, om zo te zeggen, uit dan wel de volkerentafel, want zo wordt die ook genoemd, uit Genesis hoofdstuk 10, waar we terecht zijn bij de afstammelingen van Sem een der drie zonen, feitelijk de jongste zoon van Noach. En aan Sem zijn zonen geboren vanaf vers 21 van Genesis 10. En dan komt een lijst van, dat is dan Arfaxad en zo verder. En dan komen we terecht bij Arfaxad, Sela, Heber. Je vindt ze alle drie bij elkaar, die generaties, in vers 24. En aan Heber, waar de naam Hebreeën van afgeleid is. Voor zover de naam Heber een patroniem is, komt het inderdaad van deze man, Heber. U zit me aan te kijken. Nee, de naam Heber heeft ook nog een andere functie. Omdat de naam Heber nou eenmaal de betekenis heeft van de overzijde, zegt men. Hè? Het staat in de boeken. Heber betekent van de overzijde. Maar Heber is gewoon ons Nederlandse woord over. Die H daarvoor, ja, daar kun je voor kiezen of je die uitspreekt of niet. Zodra je het woord Heber trouwens in het Grieks opschrijft, dan ben je de H al kwijt, want de Grieken hebben niet eens een letter H. Die hebben hem ook niet alleen niet uitgesproken, ze hebben hem afgeschaft. Dus dan wordt het Eber en Eva. Goede mensen heten Heva, zelfs dat was een misverstand, want ze heet Geva of Gava. Maar men heeft hem met een zachte G gemaakt en daarna verdween hij helemaal. Toen werd het een H en toen werd het Grieks via de Septuagint en dan ben je de H kwijt, dus het heet Eva. Maar ze heet Gava. Hebben we die nog? En Heber, de H eraf en je hebt Eber, maar de B, de letter B, wordt ook uitgesproken nog zachter dan de harde B, waarbij de luchtstroom volledig wordt afgesloten door de lippen. Maar je kunt het ook geaspireerd doen, heet dat, dus met iets adem nog. En dan krijg je een F, F, zoals je een veertje wegblaast. Dan ben ik bij het woord weer terug, want over... En Heber is volstrekt hetzelfde woord, maar een veer in de zin van een veerpont, een overzetveer, de veren over de Jordaan, zo'n veer, is precies hetzelfde woord nog steeds. Over. Hebben we die nog? Ja, je denkt er zo gewoon niet aan, maar daarom wijs ik u er maar even op in het voorbijgaan. Het was nergens voor nodig, maar kwam Heber nou eenmaal tegen. Daar wilde ik het niet over hebben. Maar, toch maar. Maar er staat, aan Heber werden twee zonen geboren, vers 25. En zijn afstammelingen, de afstammelingen van Heber heten dus Hebreeën of Hebriden of Iberiërs. Daar ben je de H weer kwijt en de E is een I geworden, maar heette het Iberiërs. Die hebben ook Ierland gesticht, waren Hebreeën. En het Iberisch Schiereiland bevolkt en naar zich genoemd. Want de oorspronkelijke bewoners van het Iberisch Schiereiland zijn de, voor alle duidelijkheid, Spanje en Portugal. De oorspronkelijke bewoners, de Iberiërs. Schrijf het maar gewoon op met Hebreeuwse letters en er staat er gewoon Hebreeën. En dat waren het ook. Toen vroeg iemand, waar kwamen die dan vandaan? Dan zeg ik, nou dat is makkelijk, uit Egypte. Die zagen niet zoveel in Mozes en de wet. Die dachten nu Egypte toch naar de... Filistijn is, wat eigenlijk niet kan natuurlijk. Maar goed, nu Egypte dan toch naar de kelder is, dan en de grenzen openstaan, gaan we er vandoor, maar niet achter Mozes aan. En dus gaan we gewoon rechtstreeks de andere kant op, naar het westen. En dat was zo dom nog niet, moet ik u zeggen. Maar goed. Die neiging hadden ze toch altijd trouwens hoor, om naar het westen te gaan. Als ze het voor het zeggen hadden, dat hebben ze ook uitgebreid gedaan. Maar die men weet, zeiden, Heber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En de enige verdeling van de aarde die we in de Bijbel kunnen vinden is die verdeling van de aarde onder de volkeren, dan wel de verdeling van de volkeren over de aarde. En dat is het dan, zodat de vraag is, wanneer vond dat plaats, die spraakverwarring in Babel met alle consequenties? Wel in de dagen van Peleg, dat staat hier. En daarna heb je de lijst met jaartallen erbij, want die staat in hoofdstuk 11 alsnog. Want dan kom je de specifieke lijst tegen van erfgenamen van de troon. Vanaf vers 10 van hoofdstuk 11, waarboven staat nakomelingen van Sem. En dan gaat de lijst inderdaad specifiek verder, met die ene erfgenaam steeds, met jaartallen. En dan blijkt dat je bij Peleg terechtkomt in pak een beet 130 jaar na de vloed van Noach. Dat is het, zit 130 jaar tussen. Heb je die nog? Nou goed, dus met enige vertraging, en de vertraging was noodzakelijk uiteraard, lag voor de hand omdat eerst die mensheid zich moest ontwikkelen om groot genoeg te zijn. Groot genoeg om zich zorgen te maken dat de familie uit elkaar zou vallen. Groot genoeg om te zeggen, we moeten toch iets doen om het zaakje bij elkaar te houden. En groot genoeg om het daarna te verdelen, zodanig dat ieder zijn eigen rijk kon stichten met zijn eigen taal en met zijn eigen overheid. En die overheid, ja, dat is misschien ook nu de gelegenheid om dat te zeggen. Die overheid is niet maar een overheid die zomaar uit het volk naar voren komt. Die overheid, dat is inderdaad een kwestie van erfrecht. Dat is tot onder alle volken altijd geweest tot voor kort. Hoe kort weet ik niet, maar in belangrijke mate nog tot in onze dagen. Iemand is namelijk de paterfamilias, de vader van heel de familie, het hoofd van heel de familie. En in sommige families wordt dat inderdaad ook nog uitdrukkelijk bijgehouden. Niet dat het er nog iets toe doet, maar die families stellen de prijs op. Dat weet u toch, hè? Nee, er zijn nog steeds mensen die hoofd zijn van het huis van de Hohenzollerns en van de Habsburgen en van de Nassau's natuurlijk en van de Oranjes niet te vergeten. Dat houden ze netjes bij. En die, dat hoofd van de familie, die bepaalt wie met wie trouwt en dat soort dingen meer. En waar de erfenis naartoe gaat en wat er met het kapitaal gebeurt. Enzovoorts. Niet dat het probleemloos gaat, maar het is gewoon zo dat iemand op grond van het erfrecht in die positie terechtkomt. En als de familie een beetje groot wordt en ontaardt in een volk, ik zeg het weer zo ongelukkig, maar laten we zeggen zich ontwikkelt door, als het zo gezegend wordt dat het zich vermenigvuldigende zal ik maar zeggen. Dan betekent het gewoon dat het hoofd van de familie, de paterfamilias, de functie, de positie krijgt van koning. En als de familie zich nog verder afsplitst in verschillende koninkrijken, zal ik maar zeggen, dan wordt de koning de high king, de opperkoning. En als men de tel kwijtraakt van hoe het ook alweer zat, want op den duur wordt het heel ingewikkeld, dan kiest men zo'n high king, zo'n opperkoning, zo'n keizer, of hoe dat maar heten mag. Maar wat ik bedoel te zeggen, is dat we inderdaad van oudsher te maken, dat is niet alleen in Duitsland onder Hitler zo, of onder wie het maar was, dat is altijd zo geweest. Eén volk is één familie, met belangrijke overeenkomende eigenschappen, zowel fysiek als laten we zeggen psychisch, of hoe je dat maar zegt, qua volksaard en zo, enzovoort. En er is iemand hoofd van de familie, gewoon op grond van zijn erfrecht. En zo zijn we oorspronkelijk, althans in Europa, ook aan de adel gekomen. Dat waren gewoon de hoofden van die families. En daar is wel strijd om geweest, want u weet dat juist in de beste families, daar vecht men om de erfenis. Het verhaal van de familie van Oranje-Nassau is trouwens ook wel interessant hoor, hoe dat zit met die erfenis. En vooral voor de Republikeinen in Nederland is het een prachtig onderwerp. Namelijk om in twijfel te trekken of De diverse achtereenvolgende koningen van Nederland, koninginnen van Nederland uit het Huis van Oranje, of die wel op legale wijze koning geworden zijn en of het erfrecht wel op de juiste wijze is toegepast en de diverse testamenten wel goed zijn toegepast. Want het neemt niet weg dat er ook in Europa nog steeds iemand anders rondloopt die officieel zich prins van Oranje noemt. Op redelijk goede gronden, kan je wel zeggen. Ja, dat ligt aan Frederik Hendrik en die, nou ja, laat maar zitten. Dat is wat lang geleden, maar toen maar weer. Maar het wordt dus later ingewikkeld, maar de grondslag is gewoon, het is allemaal familie en die ene is het hoofd van de familie, op een of andere wijze. En daarna is het zo dat die functie eventueel vererfd wordt, in elk geval wordt overgedragen, bij voorkeur naar een directe afstammeling. En als dat niet kan, naar iemand anders, een ander lid van de familie. Maar dat is het natuurlijk altijd, want het blijft binnen het volk. En soms tamelijk willekeurig gebeurt dat. Wordt gewoon iemand aangewezen. En als men het niet zeker weet, dan gebeurt het ook nog wel eens via de tas. Via het lot. Dat kan allemaal, het komt allemaal in de Bijbel voor. Nou goed, families dus. Daar hebben we mee van doen. En de opsomming volgde in Genesis 10. Dat is eigenaardig, maar ik wijs er dan toch maar even op. In hoofdstuk 10 vinden we het zogenaamde nakomelingschap van Noach's zonen. In werkelijkheid, en dat is niet mijn vondst overigens, maar in werkelijkheid hebben we hier van doen met de zogeheten volkerentafel. Een tabel waarin de volkeren der aarde gerubriceerd worden. Dat wil zeggen, die tabel wordt vastgelegd. Deze 70 volkeren hebben wij mee van doen, fundamenteel. Daar horen trouwens de Filistijnen niet bij. De Palestijnen, maar die zijn namelijk geen volk, maar niet naar de klassieke betekenis. Toen niet, nu ook niet, trouwens. Maar goed, er trekt al heus niemand zich wat van aan. Maar we vinden die volkerentabel al in hoofdstuk 10, dat natuurlijk rijkelijk vroeg is, omdat wij verwacht zouden hebben dat we dan toch eerst de geschiedenis van hoofdstuk 11 zouden hebben voorgeschoteld gekregen, omdat je daar pas werkelijk vindt het ontstaan van de diverse volkeren. Via de spraakverwarring. Dat het in deze volgorde staat, dat is dus om daarmee aan te geven dat die verdeling in volkeren officieel bestaat sinds de vloed van Noach. Het moest alleen nog gebeuren in de praktijk. En dat had nog wat tijd nodig. Maar fundamenteel was dat al vastgelegd. En op grond daarvan krijgen we meteen een tabel. En daarna vraag je, hoe is dat dan zo gekomen dan in de praktijk? En dan volgt hoofdstuk 11.
We zitten Jacob met 70 mensen naar Egypte gaan. Omdat we landmalen van de volk
Het eigenaardige feit doet zich voor dat wij van doen hebben in Genesis 10 met 70 volkeren. Dat wil zeggen 70 heidense volkeren. Daar is Israël ook nog niet bij, want het bestond niet. Dat komt pas even later tot stand. Wat? 860 jaar later. Nou, 857, sorry. Dus pas vele jaren later. Maar Israël, dat wij vinden eerst als onderverdeeld in 12, bij nader inzien 13 stammen. Dat Israël blijkt ook te bestaan uit 70 volkeren. Dan moet je alleen nog wat verder in de geschiedenis. Zover gaat men nooit, heb ik de indruk. Maar het is wel zo, want we krijgen niet alleen van doen met de zonen van Jacob, naar wie dan inderdaad 13 stammen genoemd worden. Maar we krijgen ook van doen met de kleinzonen van Jacob, die opgezond worden, van wie uitdrukkelijk gezegd wordt dat zij hoofden zijn van volkeren, en zo worden ze ook beschreven. Ik bedoel, dan wordt geboren Palu, vader van de Palunieten, enzovoort. Ik noem maar wat, hè. Of een Naaman uit Benjamin, en vader van de Naamanieten. Het staat er allemaal bij, tot vervelens toe. Maar als je bij elkaar optelt, al die kleinzonen van Jacob, die hele familie, dan ben je ook bij 70. En inderdaad, toen Jacob naar Egypte ging, bij die gelegenheid is er ook sprake van 70. Het is een beetje geforceerd, dat getal daar. Maar het wordt uitdrukkelijk wel zo genoemd. En dat is niet voor niks. 70 staat voor die volheid, die compleetheid. Meer zijn er niet, dat is wat het is. Bij 7 zit je altijd aan die voltooiing van dingen. Verder ontwikkelen kan niet. Je kan hooguit verder uitsplitsen, maar dat heet geen ontwikkeling meer. Maar tot vandaag moet je dus op zijn minst toch wel enige van die 70 Israëlitische volkeren terug kunnen vinden. Dat is even schrikken als je dacht dat dat Israël hetzelfde is als het Joodse volk. Er zijn 70 volkeren van Israël. Binnen Israël worden ze onderscheiden. En sommige van die namen komen we tamelijk veel trouwens, vind ik persoonlijk. Van die namen komen we inderdaad tegen in de loop van de geschiedenis. Echt wel. Gewoonlijk pas in de ballingschap. Maar niet altijd, ook al in de Bijbel. Maar inderdaad 70. Dus je hebt 70 heidense volkeren en je hebt 70 Israëlitische volkeren. Daar komt het op neer. Ja. Of daar dan ook nog weer een verband tussen is, tussen die 70 heidense volkeren enerzijds en de 70 Israëlitische volkeren anderzijds, dat zou ik u niet kunnen zeggen, want daar ben ik in de Bijbel niet tegengekomen. Of daar rechtstreeks verband is tussen de 71 en de andere 70. Zo van, het ene Israëlitische volk wordt verantwoordelijk in het koninkrijk straks voor het ene heidense volk. Dat weet ik niet hoor. Dat heb ik niet kunnen vinden. Zou kunnen, maar over het algemeen ben ik wat huiverig voor een verregaande systematisering van het een en ander. Omdat me gebleken is dat velen dat gedaan hebben, verregaand systematiseren en dat er gewoonlijk niks van klopt. Leuke theorieën. Nee, ik wil wel een voorbeeld noemen, maar dan kan hij meteen weer weglopen. Ja, ik wil een voorbeeld noemen. Er zijn mensen die hebben ook die hele koninkrijksgedachte gesystematiseerd. En die maken dus onderscheid, niet alleen in spelling, tussen de termen koninkrijk gods en koninkrijk der hemelen. Zo van, je schrijft het anders, je spelt het anders, dus is het wat anders. Dit is heel naïef, moet ik u zeggen. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, ik wil het niet zeggen, maar eigenlijk zou ik moeten zeggen, als je zo redeneert, dan heb je toch echt geen taalgevoel, hoor. Echt niet. En ik heb er een gewoonte van gemaakt, van jongs af aan, om daar waar men zegt, dit is wat anders dan dat, om niet alleen de tegenstellingen op een rijtje te zetten, want dat doet men dan gewoonlijk. Laten zien wat het verschil dan is, krijg je een heel rijtje. Het ene is dit, het andere is dat. Het ene is dit, het andere is dat. Enzovoort. Maar om ogenblikkelijk een rijtje te construeren van overeenkomsten. Ik bedoel, het ene is koninkrijk van de hemel, het andere is koninkrijk van God. Oké, dat is wat anders, maar het is tegelijkertijd ook een punt in het rijtje van de overeenkomsten, want God woont in de hemel. En als iets uit de hemel moet komen, komt het van God. Of als het van God komt, komt het in elk geval uit de hemel. Het is niet noodzakelijk wat anders. Zo bestaan er ook rijtjes die het verschil aangeven, die heb ik allemaal hoor. Rijtjes die het verschil aangeven tussen de gemeente en Israël. Verbazend interessant. En toen ben ik een rijtje gaan maken van overeenkomsten. En weg ben je met je systematisering. Dus vandaar die uitdrukking van mij altijd. Bijvoorbeeld die van, is de gemeente hetzelfde als Israël? Zo niet, waarom dan toch? Dan wel zo ja, waarom niet? Enzovoorts. Iemand heeft uitgevonden, het nieuwe verbond staat in Jeremia 31 als zodanig genoemd, wordt daar geïntroduceerd, hetgeen trouwens uitgebreid bevestigd wordt in Hebreeën 8, dus dat is correct. En het nieuwe verbond volgens Jeremia 31 zal de Heer sluiten met Efraïm en met Juda. En Juda is natuurlijk ook Israël. En Efraïm is Israël, dus het nieuwe verbond is voor Israël, toch? En aangezien wij niet Israël zijn, u niet en ik niet, hebben wij dus met het nieuwe verbond niks van doen. En aangezien Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond en wij met het nieuwe verbond niks van doen hebben, omdat dat voor Israël is, is Christus dus niet onze hoge priester. En het wordt tot vandaag geleerd, hoor. Vlak bij u in de buurt. Niet noodzakelijk geografisch, bedoel ik. Maar, en het is een misverstand, want je hebt krom geredeneerd. Het klinkt heel interessant, het klinkt heel overtuigend, maar het is niet waar. Dat klopt niet. En wat er niet aan klopt is dit. Je hebt aangetoond, je hebt gelezen dat het nieuwe verbond bestemd is voor Israël. En je hebt gedaan alsof er staat dat het nieuwe verbond niet bestemd is voor iemand anders. En dat stond er niet. Ik bedoel, je hebt aangetoond dat het voor Israël is, maar je hebt niet aangetoond dat het niet is voor de heidenen. En dan kunt u zeggen, ja, maar dat staat toch niet in Jeremia 31, dat staat dus alleen voor Israël. Dan zeg ik, nee, dat staat niet alleen voor Israël. Het is wel het enige wat daar staat. Maar er staat niet bij dat het niet ook voor anderen is. Hebben we dat nog? En verder valt aan te tonen, dat is ook niet zo moeilijk, dat elke heiden deel kan krijgen aan het burgerschap Israëls. En in Efeze lezen wij dat wij die geloven deel gekregen hebben aan het burgerschap Israëls. Is het nieuwe verbond dan voor ons of niet? Begrijp u wel? Je moet wel oppassen met die dingen, hè? En niet proberen te systematiseren, zeggen er staat wat anders en er is wat anders enzovoort. Want je komt er niet mee weg, hoor. Je raakt hopeloos verdwaald in je Bijbel. Bijzonder tragisch, maar doe maar. Want koninkrijk der hemel en koninkrijk van God zijn uitdrukkingen die wel degelijk gewoon door elkaar gebruikt worden. Dat er een reden zal zijn waarom men de ene keer voor de ene term kiest en de andere keer voor de andere term, ja, dat kan wel, natuurlijk kan dat. Maar daarom is het nog niet een ander ding. Ik bedoel, u en ik, wij weten wat een fiets is, toch? Een fietspad en dat soort dingen. Maar de aardigheid is dat de overheid, die jongens en meisjes in Den Haag, die weten dat niet. Ze gaan wel op de fiets naar hun werk, althans sommige ministers. Nee, niet van D66 zeggen. Nee, dat hebben we nou gehad. Dat doen we nou niet meer. Zij kennen alleen rijwielen. Toch? En rijwielpaden. Enzovoorts. Dat is in de wet. In de wet komt geen fiets voor. Het is ook een onbenullig woord als je het mij vraagt, fiets, maar goed. Ja, maar die kennen alleen rijwielen. En zo verder. En ik denk dat onze broeder de notaris hier nog wel een paar voorbeelden kan geven van woorden die wij in de omgang nooit gebruiken en die in de gerechtelijke stukken dan weer wel voorkomen. Al heb ik begrepen dat ze zich voorgenomen hebben, de notarissen, om dat te veranderen. Of er is een lobbygroep die zich de notaris onder druk zet om die terminologie te veranderen. Maar dat weet ik niet. Ik vind het, ja, dat zal wel, ja. Natuurlijk, je bent conservatief, maar je bent het niet, Hans. Dus je houdt het gewoon bij een rijwiel. Desnoods bij een velocipede, maar je zegt niet fiets. Nou goed. Wat is het verschil tussen een rijwiel en een fiets? Je schrijft het anders, maar het is hetzelfde ding. Ook al kun je etymologisch aantonen dat een rijwiel nooit een fiets kan zijn, want een fiets heeft twee wielen en een rijwiel is enkelvoud, dus maar één wiel. En dit is natuurlijk stomzinnig gepraat voor mij nu, maar er zijn er die gaan zo om met het Hebreeuws en het Grieks van de Bijbel. Dus je bent ervoor gewaarschuwd. Ja. Doe maar. Er zijn er zelfs geweest die hebben een zogenaamde concordante Bijbelvertaling gemaakt, dan wel willen maken, onder het motto: één en hetzelfde Griekse of Hebreeuwse woord zou vertaald moeten worden altijd met één en hetzelfde Nederlandse woord. En je krijgt dan onzin. Want het kan niet, zo zitten talen niet in elkaar dat het ene woord het andere dekt. Ik bedoel, wij hebben het woord administratie en een administrateur die de administratie doet is een boekhouder. Die moet verder zijn mond houden, moet gewoon opschrijven wat er gebeurd is en zich niet met de bedrijfsvoering bemoeien. Als hij dat wel doet, vliegt hij eruit. Hij is maar de boekhouder, de administrateur. Hebben we dat nog? En hij moet de cijfertjes produceren en inleveren bij de baas. En die bepaalt dan wel, bij de directeur, die bepaalt dan wel wat er... Toch zo is, hè? Ja, het probleem van boekhouders is altijd dat ze het hoog in de bol krijgen, omdat ze denken dat ze alles weten wat in het bedrijf gebeurt, en zich met de bedrijfsvoering gaan bemoeien. Maar dat was niet de bedoeling. Administrateur. Maar een administration in het Engels is heus een heel ander ding, hoor. Dat is het bestuur namelijk. Het allerhoogste. En in Amerika wordt de president van Amerika, van de Verenigde Staten, beschouwd als de opperadministrateur. En hij heeft een administration, dat is zijn regering. Dat is niet de boekhouder, hoor. En het is hetzelfde woord met een totaal verschillende... Nou, niet helemaal totaal, maar in hoge mate een verschillende betekenis. Althans, een verschillende toepassing. Je moet er echt heel erg mee oppassen. Zie? Nou ja, enzovoorts. Waar hadden we het over? Over de torenbouw van Babel hadden we het over. Moeten we er dringend naar terug. Over de volgorde daarvan. Dat wil zeggen, je krijgt eerst het verhaal van die volkeren die ontstaan zouden na Noach met de verschillende regeringen. En daarna is de vraag, hoe is dat zo gekomen? Dat is gekomen pas 130 jaar later, eerder kon ook moeilijk, in de dagen van Peleg, in wiens dagen dus de aarde verdeeld zijn, dat u niet denkt, wat in evangelische kring dan weer gezegd wordt, dat in zijn dagen werd de aarde verdeeld, dat betekent dat toen alle vaste landen zich van elkaar gescheiden hebben, van het uiteendrijven der continenten, want zo werd de aarde verdeeld. En dat staat dan ook nog in de Bijbel, zodat je ziet dat die natuurkundigen dat goed hebben uitgezocht enzovoorts. En alleen met de jaartelling kom je dan op geen enkele wijze uit. Maar die vervalsen we dan wel. Het is gewoon in de dagen van Peleg wordt de mensheid verdeeld in die 70 volkeren. En daarna is de vraag via wie gaat nou die erflijn verder van Adam... Zet Enos, Kenan, Mahalalel, Noach, Sem. Want het woord Sem, al was hij dan de jongste van de drie zonen van Noach. En die lijst die gaat dan verder in Genesis hoofdstuk 10. En die lijst brengt ons uiteindelijk bij Abraham, waarover vorig jaar... Wij gesproken hebben wat uitgebreid, dus daar ga ik nou niet op in, maar het volstaat om vast te stellen dat we hier wel degelijk te maken hebben met het koninklijk huis. Met de zonen des mensen, de erfgenamen van Adam. Niet maar de geslachtslijn, maar wat veel belangrijker is, de lijst van erfgenamen van de troon. En bij gelegenheid loopt dat dan anders dan dat de troon of de kroon gaat naar degene die als eerste geboren werd. Want Sem was niet de oudste zoon, want dat was Jafet, maar dat was de jongste, Sem. En vervolgens in de dagen van Nahor, terig Abraham, blijkt dat Abraham eveneens de jongste is van drie, maar God verkiest hem en Abraham wordt de drager van het erfrecht. Daar moet ik nog wat bij vertellen, want in principe en in eerste instantie is de mensheid sinds Noach verdeeld in drie categorieën. Ik moest even nadenken om een woord te vinden daarvoor. Want ja, het woord ras mag je niet meer gebruiken in verband met de mens. Niet omdat het niet bestaat, maar dat iemand bedacht heeft dat dat onwenselijk is. Nee, niet onmenselijk, onwenselijk. Men wil dat niet, want men wil dat alle mensen één zijn. En daarom wil men niet een onderscheid in wat dan ook. En dus mag rassen niet. Bij al het andere wat leeft, kennen wij het wel. En is het belangrijk trouwens. Om een heleboel redenen. Maar van de mens willen we dat niet meer horen. Om een of andere reden. En daarom horen we dit ook niet meer, wat ik u nu ga vertellen. Dat is namelijk dit, dat de mensheid sowieso verdeeld wordt in drie categorieën. Namelijk in Jafetieten, in Semieten en Gamieten. Semieten mag nog, omdat de Joden er prijs op stellen dat het woord antisemitisch blijft gebruikt worden. Want waar moet je de mensen anders van beschuldigen? Van antisemitisme, hetgeen, zoals ik al eerder zei, een toch wat onbenullige term is, omdat Arabieren geacht worden antisemitisch te zijn, maar zelfs zijn ze Semieten. Stammen namelijk van Sem af. Sterker nog, zelfs van Abraham. Nou ja, het zij van Ismael, het zij van de zonen van Ketura. De derde vrouw van Abraham, ja. Schijnt ook onbekend te zijn, maar dat is nu helemaal zo. Er komen nog wat volkeren vandaan. En je vindt ze terug in de zogenaamde Arabische volkeren. Ja, toch maar weer. Zijn allemaal Semieten. Bovendien, ze zijn Semieten net als de meeste van ons. Maar in elk geval, de mensheid wordt sinds eeuwen, op grond van de Bijbel, ingedeeld in drie categorieën. Namelijk de Semieten, daaronder verstaat men dan toch de Joden en de Arabische wereld, ruw genomen. De Gamieten worden geacht de gekleurde volkeren te zijn. Waarna natuurlijk altijd de vraag is, wat is gekleurd en waar ligt die grens? Moet je dan ook nog een brede platte neus hebben om bij de gekleurden te horen of niet? Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Dat maakt mij ook verder niks uit. Het is niet alleen een kwestie van kleur namelijk. En dan heb je natuurlijk nog... Wat zei ik? Jafetieten had ik al niet genoemd. Hè? Dat is wat omstreden. Want omdat we met het hele verhaal ook van doen hebben met de verwarring omtrent Israël. Dat niet eens deel uitmaakt van die 70 volkeren. Maar wat wel Semitisch is. Maar het spoor van Israël is men kennelijk kwijtgeraakt. Zodat men niet meer weet waar nou die West-Europeanen van afstammen en men heeft ze dan maar ingedeeld, nou niet bij de Semieten, want christenen worden altijd vervolgd door de Arabieren en door de islam, dus daar wil je niet bij horen. Niet bij de Semieten, ook niet bij de Gamieten, want wij zijn niet een knecht der knechten, onze broederen, wij heersen daar bij voorkeur over, op tamelijk natuurlijke wijze. Zoals de recente geschiedenis trouwens ook bewijst. Dus blijft alleen over, dan zijn we dus Jafetieten. En zo wordt het, staat het in de christelijke handboeken, zal ik maar zeggen. Dat is een misverstand, want de Europeanen zijn van huis uit Israëlieten en dus ook Semieten. En de Jafetieten zoek je dus verder naar het oosten toe. Maar inderdaad, drie categorieën. Er komt nog wat bij. Dat is namelijk dat de gekleurde, dat wil zeggen de, laten we zeggen, de Moren. De, want negers mag je niet meer. Mag je Moren wel zeggen? Dat is hetzelfde, maar in een andere taal. Zwarten betekent het gewoon. Ja, hoewel ik een kat gekend heb, die was spierwit en die heette Moortje. Het beest is trouwens tamelijk jong overleden. Maar dat lag voor de hand natuurlijk. Maar de zwarten, de Moren, die werden beschouwd als slaven. Want er staat in de Bijbel dat Gam, de zonen van Gam, zouden een knecht der knechten, de meesterknecht, zijn broederen zijn enzovoorts. En daarmee heeft men dus ook de slavernij goed willen praten, althans die slavernij. Alsof er geen andere slavernij zou geweest zijn. Maar, hè? Nee, je hebt ook de slavernij, dat heeft niks te maken, niks van doen met zwarten en niks met Afrika, maar gewoon mensen die in schulden komen en uiteindelijk zichzelf verkopen. Of mensen die gevangen genomen worden en daarna aan dwangarbeid gezet worden, slaven. Komt allemaal voor, het is nog Bijbels ook. In de zin van het komt in de Bijbel voor, bedoel ik, hè? Niet dat ik het propageer, maar dat doet de Bijbel ook niet. Maar daarom komt het wel voor. En waarom ook niet? Wij allen, wij mensen zijn allemaal slaven van de zonde, van de dood en van de wet. Dus het idee van vrijheid, dat hebben alleen de Franken bedacht. En daaraan hun naam ontleend. Maar het is, dat was dat handje. Oké, goed. Maar mensheid verdeeld in drie categorieën. Ik denk ook dat het zo is. En veel meer mag ik er niet over zeggen, want dan word ik weer zo'n rechtse rakker. En de kans is ook groot dat ik nog de wet overtreed ook nog, dus dat gaan we dan maar niet doen. Maar ik geloof inderdaad in die drie groepen. Waar die grenzen liggen tussen die, ja hoor, is het, dat weten wij bij al die duiven en hondenrassen ook niet, toch? Dat gaat in elkaar over, dat vermengt zich. En soms ontstaan er weer van die mengrassen enzovoorts. Dat weet ik ook niet. Er zijn er ook die vinden dat die rassen zuiver bewaard moeten worden. En dat er geen vermenging mag plaatsvinden tussen die rassen. Onder het motto wat God gescheiden heeft. Voegen de mens niet samen. Dat staat er weliswaar niet, maar ik heb van Johan Bos geleerd. Het staat er misschien niet, maar het had er kunnen staan. Dus vooruit maar. Maar dat over die volkeren. Maar het punt is dat wij, dat die namen in Genesis 11 de namen zijn van de diverse erfgenamen van de troon, dat wil zeggen naar Bijbelse maatstaven waren zij de drager van de titel Zoon des Mensen. En vorige keer, dat is een jaar geleden, maar vorige keer heb ik geprobeerd u wijs te maken dat die Serug uit Genesis 11 vers 22, dat het niemand is dan de beroemde Sargon, die geacht wordt de eerste keizer ter wereld geweest te zijn met zijn rijk in het Midden-Oosten enzovoort. Ik denk ook dat ze wist, dat geen enkel probleem hoeft op te leveren. Die koninklijke familie is dat. En Abraham stamt daaruit met zijn drie broers. Waarna het een beetje problematisch werd wie dan de erfgenaam werd. Maar officieel loopt de lijn van het erfrecht naar Bijbelse maatstaven via Abraham. En ook heb ik geprobeerd om te visualiseren dat hoe dan ook de afstammelingen van Abraham, dat wil zeggen een paar generaties later, wel degelijk afstammen toch van de twee oudere broeren ook van Abraham, zodat het toch via de oudere lijn loopt. Heb je dat nog? En ik denk dat een van de belangrijkste dingen die in die verwisseling van het eerstgeboorterecht naar voren komt, dat een van de belangrijkste dingen daarbij dan toch is die van de symboliek, en eigenlijk niks anders, die van de symboliek, omdat daarin geïntroduceerd wordt wat God doet. Dat wil zeggen, hij maakt weliswaar iets, er komt iets als eerste, maar God stelt het eerste aan de kant om het tweede, in het algemeen gesproken, met dank aan Hebreeën 10, om het tweede daarvoor in de plaats te stellen onder het motto, niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond, niet de eerste Adam, maar de laatste Adam, niet de eerste mens, maar de tweede mens dus, niet de eerste schepping, maar een tweede schepping, enzovoorts. Niet de eerste tempel, maar de tweede tempel. Heb je dat nog? Die verwisseling. En die verwisseling komt ook tot uitdrukking in de beide huizen van Israël, Juda en Efraïm. Of zo je wilt, Juda en Israël. Ze worden bij gelegenheid verwisseld, maar uiteindelijk komt het toch goed. Want ook de tweede, we zeggen niet de eerste adem, maar de tweede adem. Maar de tweede adem stamt wel degelijk uit de eerste. En niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond is veroorzaakt geworden door het oude verbond. Dat komt daaruit voort. En bovendien heeft het nieuwe verbond getuigenis, heet dat, van het oude verbond. Hebben jullie nog? Het was Abraham, maar toch was het Nahor. En zo verder. Want dat beginsel herhaalt zich nog, wat mij betreft, talloze malen, want ik heb het niet kunnen tellen. Herhaalt zich talloze malen in die lijnen die in de Bijbel getrokken worden. En dat betreft ook het koningschap, maar daar hebben we het nog wel over. Kortom, ik vlieg gewoon even die Abraham voorbij. En dan was het niet Ismaël, maar Isaac. Iets waar wij tot vandaag mee te maken hebben. Omdat in de islam beweerd wordt dat Ismaël de legitieme erfgenaam is en dat de Arabische volkeren afstammen van dan wel erfgenamen zijn van Ismaël. En in de Koran kun je zelfs lezen dat Abraham Ismaël offerde, als variant op de Bijbelse geschiedenis, Abraham offerde Isaac. Kortom, we hebben van doen met één broederstrijd. De strijd tussen Ismaël en Isaac, die in de Bijbel genoemd wordt, tot in Galaten 4 aan toe, is een strijd die tot vandaag gevoerd wordt. Populair gezegd een strijd tussen de islam en het christendom. Maar ja, dat is de, laten we zeggen, de religieuze uitdrukking daarvan. Want het is een strijd tussen die beide volkeren. Allebei Semitisch. Hebben jullie dat nog? En de Arabische volkeren samen met de Koran staan in de eerste plaats recht tegenover Juda, het Joodse volk, en vervolgens meteen recht tegenover de christelijke, namelijk de Angelsaksische volkeren. En dat laat zich raden, want zij vertegenwoordigen de 10 stammen van Israël. En Juda vertegenwoordigt de zogenaamde 2 stammen van Israël. En die broederstrijd is nog steeds de strijd tussen Ismaël en Isaac. En ook op andere schaal hebben we er nog steeds mee van doen. Want de strijd tussen wet en genade. Ik heb het over een religieuze strijd binnen het christendom. De tegenstelling tussen wet en genade is overdrachtelijk, de strijd tussen Ismaël en Isaac. En Paulus zegt, nee, niet Ismaël, Isaac wordt de erfgenaam. Want de zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije. Dat is Galaten hoofdstuk 4. Waarna nog een leuke academische vraag is. Als er staat, maar wij zijn kinderen van Isaac, is dat dan letterlijk of overdrachtelijk? Dit vind ik genoeg. Om de vraag te stellen. Niet omdat daar het antwoord mee gegeven is of zoiets, maar gewoon alleen al die idee. Wij christenen, zijn we overdrachtelijk zonen van Isaac? Of heeft de man het toch letterlijk bedoeld? Is toch interessant voor evangelischen en voor al die anderen die om het hart roepen dat je de Bijbel letterlijk moet nemen. Wat natuurlijk ook wat dwaas is om het zo te zeggen, maar gebeurt allemaal. dan geef ik een overweging om dat ook eens letterlijk te nemen. Kijk hoe ver je daarmee komt. Maar toen maar. Maar Abraham, Isaac, Jacob, gaat weer over twee, Esau en Jacob, want wat ik nu net vertel over Ismaël en Isaac, dat kan met dezelfde woorden kan verteld worden over Esau en Jacob. Het is dezelfde strijd. Het is een strijd tussen wet en genade. Het is ook de strijd tussen oude en nieuw verbond. Het is de strijd tussen boom des levens en boom de kennis des goeds en des kwaads. Het is de strijd tussen rechts en links. Het is een bekende verhaal over de dualistische wereld. En over mannelijk en vrouwelijk. En wat het maar was allemaal. En yin en yang, ja. En voor de andere, Jip en Janneke. Ja. Ik denk dat het daar vandaan komt. Hè. Annie M.G., dat was me er eentje, hoor. Met de Jip en Janneke. Ook al. Ja, zie. Dat is me er een. Nou goed. Maar Abraham, Isaac, Jacob, daarna wordt het ingewikkeld. Kijken, nee, er wordt niet meer wat. Hè. Maar het wordt wel ingewikkeld, want daarna hebben we niet maar 12 zonen, maar er wordt eerst gerommeld zodat er dan toch 13 zonen zijn. Want een kleinzoon, nou twee kleinzonen worden tot zonen verklaard. Het effect daar, ik vertel het echt snel hoor vandaag. Het effect daarvan is dat de naam van Jozef uit het grote verhaal, die Jozef, die onderkoning van heel de wereld, dat die uit het verhaal verdwijnt. Want Jozef, de zoon van Jacob, die ene jongste, wordt vervangen door Jacob, door de zonen van Jozef. Dat wil zeggen door twee van die kleinzonen van Jacob, waarbij Jozef dus aan de ene kant extra geëerd wordt, omdat hij voor twee gaat tellen via zijn twee zonen. Aan de andere kant wordt hij gepasseerd. Die moet je onthouden. Want u weet hoe het was. Jacob zegende zijn zonen. Dat wil zeggen, gaf hun zijn erfenis. Gaf hen hun erfenis. En bovendien, hij zegende zijn zonen. Ook goed, maar in de eerste plaats, hij sprak profetieën over en uit. Wordt dikwijls vergeten, maar Jacob was een profeet. En hij sprak profetieën over die zonen uit. En bij die gelegenheid zou natuurlijk ook aangewezen moeten worden de volgende drager van de titel zoon des mensen, maar dat wordt wat ingewikkeld. Want het begrip als zodanig wordt uitgesplitst. Nou kom je dat later in de geschiedenis van de Israëlieten nog wel eens een paar keer tegen, hoor. Ik ben in gedachten al bij de Europese geschiedenis, maar goed. Waarbij erfenis en erfrecht onderverdeeld wordt. Dat is ook een eigenaardigheid geweest trouwens, met name weer van de Franken. Onder de Salische wetgeving, waarbij Salis van Salu, een van de kleinzonen van Jacob, moest even nadenken, waarvan stammen de Salische Franken, maar goed. Maar al die, bij die wetgeving gebeurt er wel vaker dat er wordt uitgesplitst, want die krijgt die en die krijgt die en die krijgt dat. Het wordt netjes verdeeld over zonen. Hetgeen wel vervelend is, want er valt de erfenis uit elkaar. En dat is wat hier ook gebeurt in Genesis 48, 49. Want daar hebben we eerst van doen met Jacob die van plan is, hoe zeg je zoiets? Die op zijn sterfbed ligt. Wel met zijn benen gespreid overigens. Dat zijn leuke details altijd, vind ik. Fascinerend. Maar bij hem verschijnt dan eerst Jozef, de koning, de onderkoning van Egypte. Het is immers allemaal in Egypte. Ik neem aan dat u die geschiedenis kent. En er wordt Jozef bij Jacob geroepen. Die neemt zijn twee zonen mee. Manasse en Ephraim. En Jacob zegt, wie zijn die lui? Nee, want hij had zijn bril niet op. Dat hij niet denkt dat hij dement was of zo. Wie zijn toch deze? Een woord dat later in de profetieën herhaald wordt. En dan blijkt het over de 10 stammen van Israël te gaan. Maar vooruit. Wie zijn toch deze? Waar komen die nou weer vandaan? Maar goed, de woorden worden het eerst gebruikt door Jacob. Dat is in Genesis 48 vers 8. In de profetie komt het voor in Jesaja 49 vers 21. Maak een notitie, make a note. Jesaja 49 vers 21. Wie zijn toch deze? Maar Jacob zegt het hier en dan zegt Jozef, dat zijn mijn zonen. En Jacob zegt, breng ze bij me. En hij zegent ze en hij geeft ze het eerstgeboorterecht. En mocht u daar nou meteen van geblokkeerd raken, zo van, hoe kan dat nou, het is niet eens een zoon, het is een kleinzoon en, kleinzonen en niet van zijn oudste zoon. Dus ja, het zit al een paar keer mis, moet ik u zeggen, er was nog veel meer mis. Want het waren er twee aan wie hij het eerstgeboorterecht geeft en die twee verwisselt hij ook nog door zijn handen te kruisen. En dan zegt Jozef nog, pa, dat doet u verkeerd, u hebt uw handen verkeerd om. Want dat zijn zonen gezegend worden, daar kon hij moeilijk bezwaar tegen maken. Dat is mooi meegenomen. Toch? Maar hij zegt, pa, u legt uw handen verkeerd, want dit is Manasse en dat is Ephraim. Ze staan andersom. En dan zegt Jacob, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ik ziet ze gewoon niet staan. Oh, dat is vers 18. En in vers 19, maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Zo van, ja jongen, dat weet jij nog niet, maar het is nu eenmaal al generaties lang in de familie gebruikelijk om de twee te verwisselen. En om niet de oudste, maar de tweede, de jongste dus, het eerstgeboorterecht te geven. En dat is wat hij dus doet. En dus komt het eerstgeboorterecht terecht bij, komt hij, bij Jozef, maar die wordt daarmee gepasseerd, het springt meteen via Jozef en over Jozef heen. Die zit er wel tussen, maar wordt gepasseerd naar de twee zonen van Jozef. Die krijgen samen het eerstgeboorterecht, waarbij het primaat ligt bij de jongste, dat wil zeggen bij Ephraim. En als Ephraim eventueel niet thuis is, als de post bezorgd wordt, dan moet het bezorgd worden bij de volgende deur, bij Manasse. Als goede tweede. Heb je dat? Als reserve. En raad eens wat, in Ephraim en Manasse heb je dan weer het gesukkel van links en rechts. En van niet de eerste, maar de tweede. En de boom des levens en de boom des kennis is goed en het is kwaad. Want Manasse komt overeen met Mosje. Er zit alleen een N tussen die bij gelegenheid klein geschreven wordt. Vraag het maar een afleewagen, die weet het allemaal. Dat is een klein, denk ik. Wordt die N klein geschreven? Maar, ja, want Manasse is een langere vorm van de naam Mosje. En dat is gewoon Mozes. En Manasse staat weer voor wet. Heb je dat? En Ephraim staat voor de vrije. Zodat ook bij dat eerstgeborenrecht en bij die eerstgeborene vind je die beide aspecten terug. En zo is het tot bij ons, tot vandaag. We zitten aan de ene kant met vrijheid, aan de andere kant zoeken we toch. Ja, je moet toch ergens houvast aan hebben, zei de man. Wiens naam ik niet zal noemen, omdat ik die al genoemd heb van de week. Eén keer was voldoende. Je moet er ergens houvast aan hebben. Je moet toch een grondslag hebben voor de christelijke ethiek. Evangelisch of niet. En zo. Je zoekt toch, je bent wel Ephraim, maar je zoekt toch ergens Manasse. Of Mosje. De wet. Maar historisch, het eerstgeboorterecht als zodanig. En daarmee ook de naam Israël. De naam Israël ging mee. Met de titel dus, ging mee, via Mozes, met Efraïm en eventueel Manasse. Als loco eerstgeborene, is dat een woord? Weet ik niet. Maar in vers 16 van Genesis 48, vers 16 van Genesis 48 zegt Jacob: de engel, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, dat was gewoon Jehovah zelf, dat weet u, hè? De engel des Heren, de engel namelijk de Heren. Die zegenen deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden. Welke naam? Vers 14. Hoe heet die man die dat zegt? Israël. Daar moet je over struikelen, dat hij daar Israël heet. Want wij weten dat het Jacob was, hè? Maar er staat: maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de jongste, de kleinste, de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandelijk, hij wist wat hij deed, dat zegt hij later dus ook: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Want Manasse was de eerstgeborene, de oudste, maar hij verwisselde dus zijn handen. En er staat: en hij zegende Jozef en zeide: God, of die engel, vers 16, zegende deze jongeren. En daarmee zegende hij dus Jozef, maar dan toch op een bedekte manier. Dat wil zeggen, want we waren toch in Frankrijk, hij deed het en passant. In het voorbijgaan heet dat. Zie? Waarbij de naam van Jozef een beetje onderdrukt wordt eigenlijk. Maar niettemin via hem loopt die kwestie van het eerstgeboorterecht. En dat dat zo gebeurt is opmerkelijk, want we vinden later in de Bijbel het eigenaardige verschijnsel dat alle Jozefen die we ooit nog tegenkomen, die worden maar één keer genoemd of die verschijnen maar heel even op de bladzijde van de Bijbel, om daarna op geheimzinnige wijze weer te verdwijnen of van naam te veranderen, maar dat wordt dan niet meer genoemd. Dat gaat allemaal voorbij. Het is allemaal verborgen. En dat komt omdat er elke keer als zo'n Jozef voorbij komt, het de verwijzing is naar deze kwestie van het eerstgeboorterecht. En de voltooiing, de vervulling, dat komt goed uit, dat het al zo laat is, dus moet ik het vlug zeggen, komt me heel goed uit. De voltooiing, uiteindelijke vervulling ervan is gelegen hierin, dat Israël als volk verdeeld wordt in twee huizen van Israël. En op het moment in de geschiedenis dat het ene huis, dat is Juda, het Joodse volk, zich het evangelie en de zaligheid niet waardig oordeelt, met dank aan Handelingen 13, geloof ik, en daarmee opzij gezet wordt, om zo te zeggen, gaat het eerstgeboorterecht via de andere hand, maar het is de rechter. Alleen je keek verkeerd. De rechterhand is gekruist. Gingen de zegeningen van het Nieuwe Verbond dus niet naar Juda, want die wilde niet. En daarmee gingen de zegeningen dus naar Jozef. Dat wil zeggen, niet naar de twee stammen van Israël, want die wilde niet. En het ging dus naar de 10 stammen van Israël. Min of meer in het geheim. En dat is de betekenis van al die Jozefen in de Bijbel, specifiek in het Nieuwe Testament. En er zijn er nogal wat, hoe meer dan u zomaar denkt. Nee, zoals Jozef van Nazareth, uit het huizengeslacht van David, maar waar die man gebleven is. En hij wordt koninklijk eerwaardig geacht door de engel. Jozef, gij zoon van David, Matthäus 1. Heb je dat nog? Maar waar de man gebleven is, weg. En een heel belangrijke was een andere Jozef, uit dezelfde familie trouwens. Zover wij weten, er was een Jozef bijgenaamd van Arimathea. Want je moest ze toch aan elkaar kunnen houden. En die wordt met ons met veel veel aplomp heet dat, wordt hij ons geïntroduceerd. Zo van, nou zullen we het hebben. Een rijk man, een man met invloed. Nou gaat het gebeuren, nou komt het alsnog goed. En die eist dan het lichaam van Jezus op en dat krijgt hij dan ook. En daarna hebben we er nooit meer wat van gehoord. Zodat je meteen afvraagt, wat heeft hij met het eerstgeboorterecht te maken? Toch? Vraag je toch af dan? Nee, ik praat wat voortvarend, maar ik hou daar wel van. Dit is toch logisch? Wat heeft hij met het eerstgeboorterecht te maken? En het antwoord is dat hij dat eerstgeboorterecht is wezen wegbrengen. Naar de 10 stammen van Israël. Alleen dat staat niet meer in de Bijbel. Maar het is wel onderdeel van de kerkgeschiedenis. Daar gaat het maar om, hè. Het is geschiedenis. Het is om zo te zeggen in onze dagen gebeurd. Het is vervulling van Gods beloften. Maar het is maar een deel van het verhaal. Maar de rest, andere dingen, moet maar even wachten tot vanavond. Want nou hebben we het wel over eerstgeboorterecht. Maar het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat het koningschap als zodanig daarvan uitgezonderd wordt. Terwijl normaal gesproken het eerstgeboorterecht koningschap met zich mee zou brengen, althans in de koninklijke familie, logischerwijze, zijn we hier in de koninklijke familie en krijgt iemand wel het eerstgeboorterecht en dus de naam en de titel mee. Hij is Israël, Jozef is Israël, Efraïm en Manasse zijn Israël. Als je een brief stuurt aan Israël, moet je het dus sturen naar Efraïm en als je die niet kunt bereiken, moet je hem sturen naar Manasse. Nee, niet naar de Joden. Dat is Juda. En Juda erfde niet het eerstgeboorterecht, maar Juda erfde wel het koningschap. Los van het eerstgeboorterecht. Hij erfde dus niet de naam Israël, maar wel de troon. Ook over Israël. Dus... problematische zaak, maar dat is een troon altijd, overigens. Maar het wordt wat gecompliceerd. En hier raakt men gewoon de draad kwijt, mede omdat het ook niemand een klap kan schelen wat er gebeurde in de geschiedenis, want het is lang geleden, het maakt geen bal uit, en als wij maar zalig worden. Maar de vraag is niet of zij eerst geboorterecht hadden, maar of wij uitverkoren zijn en misschien in de hemel komen en zalig hopen te sterven. En dat soort dingen meer. Want zo gaat het, hè? Zo gaat het. We moeten alleen weten wat de Heer wil voor ons. Nee, beter voor mijn leven en voor mijn gemeente of onze gemeente. Dat willen we allemaal weten. En er staat ook heel wat over in de Bijbel. En dat willen we niet weten. Laat staan dat we willen weten wat God gedaan heeft in de loop van de geschiedenis. Ik zal u nog één vertellen, dat is een leuke. In de laatste circulaire heb ik... ik geloof 1 of 2 hoofdstukken van Erich Sauer, zo'n boek. Morgenrood der wereldredding. Morgenrood der Welterlösung heet het, geloof ik. Maar goed, heb ik u medegedeeld. Toen heb ik nog even gezocht of iemand ergens een korte biografie had vermeld op internet van Erich Sauer. Die heb ik... Ja, heb ik wel gevonden, ja. Maar het was een beetje vreemd. En er was ook ergens een commentaar van een theoloog op Sauer. Want dan moeten ze dan maar promoveren. Dat dan weer wel, hè. De man werd niet serieus genomen. Maar als je dan zijn leven bestudeert en zijn werken, kun je daar dan alsnog op promoveren in de theologie, notabene. Maar vooruit. En iemand heeft dat gedaan. En de samenvatting was wat Erich Sauer allemaal geleerd heeft. Dat is, daar heb je een heleboel aan. Het is alleen één probleem. Hij is nogal beïnvloed door de leer van de bedelingen. Maar als je daar doorheen kunt zien, en als je, dan kun je van Sauer heel wat leren. En dan moet ik u zeggen, dat is leuk geformuleerd, maar de werkelijkheid is dat je door van Erich Sauer heel wat kunt leren, juist omdat hij bedelingen kent en onderscheidt. En de Bijbelse geschiedenis als zodanig redelijk goed weet te plaatsen. Maar je krijgt van die domme opmerkingen dan. Hè. Als je dat eruit kunt halen, dan daar dan voorbij kunt zien, dan kun je van de man heel wat opsteken. Wat een onzin. Het ging nergens anders over. En als het toch ergens anders over ging, dan kon dat omdat hij die achtergrond heeft van... Nou, bedelingenleer, maar eigenlijk is het niet eens bedelingenleer. Eigenlijk is die achtergrond gewoon de geschiedenis, de historie, de heilshistorie, dat wat God in de loop van de geschiedenis doet. En als je dat bedelingenleer wil noemen, moet je dat zelf maar weten. Ik vind het allemaal best, maakt mij niet uit. Maar het komt maar zelden meer voor. Het kwam ook zelden voor dat mensen zicht hadden vanuit de Bijbel... op de wereldgeschiedenis als zodanig. Niet op de godsdienstgeschiedenis of de ontwikkeling van de theologie in de loop der eeuwen en de ontwikkeling van een godsbeeld door de oude theologen enzovoorts, maar zicht op wat God doet in de loop van de geschiedenis. Dat is men kwijt en daarom weet men niks van een koninkrijk en van een koninklijke familie en van de oorsprong der volkeren en van de volksverhuizingen en ballingschappen en al dat soort dingen meer. En eerstgeboorterecht is men helemaal kwijtgeraakt.